Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
De gezelligste podcast van Nederland.
Waarin we grappige anekdotes vertellen.
Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
Ik merk wel dat ik het klaar een beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
En vragen naar spannende geruchten.
Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
Oké, nog één biertje dan?
Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
Ik krijg nu al dubbele tong.
Vítajte v dnešnej epizóde veľkého podcastlasu o krásnom Slovensku, o tichom a láskavom hráčovi v srdci Európy. Môžete si vychutnať brinzové halušky, Tatry, množstvo tradičných folklórnych spevov a tancov, či si len užiť príjemné chvíle kdesi na terase v Bratislave. Slovensko je krajina, kde ozveny minulosti stále znejú dolinami, ale aj kde politika môže byť celkom divoká. Vítajte v rozprávkovom svete Slovenska.
Zo klein, zo centraal, maar toch veroordeeld tot de eeuwige periferie van grotere rijken. Slowakije. Totdat ze in 1992 voor het eerst wat feller van zich afbeten. Dit resulteerde in de schattigste staatkundige scheiding ooit. Met een eigen Slowaakse staat als buit. Nu mochten ze het gaan laten zien. Welke banden houd je warm? Wie worden je nieuwe vrienden? En op welk terrein moet je jezelf wat meer laten gelden? Wat voor land dit heeft opgeleverd, dat gaan we in deze aflevering zien. Wij verklappen alvast, Slowakije is misschien wel het meest onderschatte land van deze regio. Oké, ze hebben een paar flamboyante ambassadeurs van de Slowaakse identiteit, maar verder hoor je nog te weinig over dit land. Worden wij zelf misschien ambassadeurs?
Ja, misschien wel, jongens.
Maybe.
Ja. Maybe.
Maybe. Zijn jullie ooit geweest?
Slowakije?
Ja.
Nee. Ja, maar dat was wel, ja, het was niet meer dan een, ik kwam langs Bratislava. Dan ga je daar anderhalve dag kijken en dan vind je het een heel leuk, schattig, middel-Europees stadje. Maar veel meer dan dat heb ik niet gezien. En volgens mij is er nog heel veel te halen, vooral ook in de natuur.
Nou, dan ben je er langer geweest dan ik. Want ik ben er wel geteld één avond geweest.
Oh, want je Wenen te duur.
Nee, ik verbleef een...
Heb je er overnacht?
Nee.
Dan telt het dan dus wel als je er bent geweest, als je niet bent overnacht.
Ik heb er een pizzaatje gegeten.
Dan telt het.
Oké, voor deze keer. Nee, ik verbleef in het noorden van Hongarije. En toen zijn we even over de grens gaan eten.
Ja. Ah, oké. Okay.
Dus ja, heel laf landje aangetikt.
Ja. Oké, dus je hebt nog niet zo'n hele diepe band met dit land?
Nou, sinds het onderzoek wel een beetje meer.
What else is nieuw?
Ja. Ja.
Klasse.
Altijd hetzelfde verhaal, hè? Maar voordat we naar Slowakije gaan kijken, hebben we natuurlijk weer even wat vrienden van de show en donateurs die we mogen bedanken. Heel erg bedankt dat jullie erbij zijn weer. Deze keer kapitein Vin, Jan qua Patet Orbis Kaas. Dat is één naam. Ja,
ja, dat is volgens mij een knipoog naar de Kors Mariniers.
Oh, dat weet je meer dan ik.
Het zit er lekker bij een landlocked landje als vandaag.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Oké, Janine, ook bedankt. Kenelm Digby, Ivo Donia, Fedde, Roy Jacobs, Bram Kieftebelt, Marianne Vermeer.
Maar ook Feike Postma, Steve de Keizer, Vera de Pera, Frans Hazeleger, Bert Vermeulen, Jinte Kemner en Pim.
Heel goed.
Dank jullie wel allemaal. Dankzij jullie kunnen we dit nog eventjes een tijdje door blijven gaan.
Hey, Roy Jacobs, dat is volgens mij mijn buurman.
Jouw buurman nu waar we hier zitten, nu buurman?
Ja.
Oh, wat grappig.
Die heeft het namelijk cadeau gekregen, heb ik van mijn vriendin gehoord. Want die sport met de vriendin of vrouw van Roy.
Wordt heel persoonlijk.
Ik wil dat zeggen, heel GTS-D.
Ja. Ja, die sporten altijd samen als wij dit opnemen. Maar die heeft het voor Sinterklaas gekregen van haar.
Dus
Roy heeft gewoon een vriend van de show lidmaatschap voor een jaar cadeau gekregen.
Ja, je hoort wel eens dat mensen het geven voor verjaardagscadeau, zeg maar. Ja, we hebben hier een jaar vriend van de show gemaakt van de grote podcast. Wat ik altijd niet alleen heel sympathiek vind, maar ook best origineel.
Maar dit kan natuurlijk ook. Dus als je nog niks weet voor kerst.
Hè? Oh ja, slim. Ja, goede marketing. Gewoon lekker upsellen.
Perfect. Nou, dan gaan we met Slowakije aan de slag. En Slowakije is een land in Centraal-Europa. Vormde tot 1992 het land Tsjechoslowakije samen met noorderbuur Tsjechië. En sindsdien mogen we ze dus apart behandelen. Sinds ze dus allebei onafhankelijk zijn geworden. En dat levert ze in ieder geval op Tsjechië op als buurland, logisch. En vanaf daar met de klok mee Polen, Oekraïne, Hongarije en Oostenrijk. Ze zijn ietsje groter dan Nederland. Net zo groot als de Dominicaanse Republiek. Ja, dat kan je ook krijgen.
Dat is ook de enige overeenkomst met de Dominicaanse Republiek.
Waarschijnlijk. 5,5 miljoen inwoners. Hoofdstad is Bratislava. Daar wonen iets meer dan 500.000 mensen. Eigenlijk, als je kijkt naar waar iedereen woont, woont iedereen een beetje overal. Maar als je toch een uitsplitsing moet maken, het middendeel van het land is best wel bergachtig. Dus daar wonen minder mensen en dan wel vooral in de dalen. Het westelijke deel is veel vlakker. Daar ligt ook Bratislava. Vlakbij de grens met Oostenrijk trouwens ook. Dus het is maar 50 kilometer naar Wenen. En helemaal in het oosten, in het oostelijke uiterste, heb je Košice. Dat is de tweede stad van het land. Ze betalen met de euro, jawel. En qua religie vind je er ongeveer alle vormen van het christendom, maar 70% van de mensen is katholiek, dus dat is de grootste groep. De taal is Slovaaks en ja, die is verwant aan Tsjechisch. Men kan dus elkaar ook wel verstaan. De achternamen zijn Varga, Kovac, Kovacheva, Vargova en Nagy.
Oké, dus ja. We hebben Varga, Vargova.
Ja, dat zijn gewoon de vrouwelijke
Kovac
versies.
En Kovacheva. Precies. Oh ja, oké. Okay, ja. Dus vrouwelijk mannelijk. Ja, oké.
Okay. Ja. Ja. En de vlag is weer een vlag in de panslavische kleuren. Dus wit, blauw en rood. Met een embleempje. Het is een oud gotisch schild. En daar staat op een patriarchaal kruis. Dus een kruis met twee horizontale strepen. En drie bergen. En die staan ook voor de drie gebergtes in het land. Wat vinden jullie hiervan, van deze vlag?
Ja, ik vind hem een beetje Slovenië.
Ja, ze maken het elkaar ook niet makkelijk, hè? Nee. Dat ze zeg maar vaak door elkaar worden gehaald in landen, dat ze dan ook nog vrijwel een identieke vlag hebben. En dan hebben ze net een ander embleem. Ja.
Maar drie bergen, zei je?
Ja, en dat hebben ze
dat
ook
heeft Slovenië dus ook.
Precies, ja, precies. Precies.
Ja. Of althans, de triglav met drie punten.
Ja, dus als je niet zoveel met een ander land door elkaar gehaald wil worden, begin dan in ieder geval bij de vlag en bij de naam van het land, dan komt het vaak wel goed. Ja. Ik zat wel te denken, als je dan toch een embleem wil toevoegen op je vlag, doe dan deze. Het is in dezelfde kleuren als de vlag. Dat is makkelijk. Dat is waar. Het heeft een mooi wit randje eromheen. En hij is lekker simpel.
Ja, iedereen kan het tekenen. Het is iets, even iets anders dan bij Belize bijvoorbeeld.
Nee, ruim voldoende. Om nog even terug te komen op de gelijkenis met Slovenië qua naam en qua vlag. In de eigen taal heet Slowakije dus Slovensko.
Meen je niet?
Ja,
ja doe je.
Dit is, en Slovenië heet in het Sloveens Slovenia. Dus Slovensko, dan denk je al helemaal van...
Dit is definitief niet de schuld van de vertaler. Ze maken het zelf nog bonter.
Het is echt dikke eigen schuld.
Ja, ik heb dus ook nog ergens een keer gelezen, maar ik kon het niet verifiëren, dat de ambassades van Slovenië en Slowakije één keer per maand met elkaar meeten ergens om post en andere dingen uit te wisselen. Ja. Die verkeerd zijn gelabeld. Ja,
nou, ergens in Oostenrijk of zo.
Dat is echt genoeg. Ja, precies.
Nou, demografie, volksaard. Max, zoals je al zei, er wonen inderdaad zo'n 5 miljoen Slowaken in het land. In Bratislava wonen er nog geen 500.000 mensen. Wat ik trouwens nog best wel groot vond. Bijna een tiende van de bevolking. In die tweede stad dus wonen zo'n 250.000 mensen. En voor de rest hebben ze geen één plek met meer dan 100.000 inwoners.
Dus veel, het is veel dorpjes.
Veel dorpjes, inderdaad. Maar echt, het is zo goed verspreid ook over het land. Jij zei trouwens Bratislava dichtbij Wenen.
Ja.
Het is de enige hoofdstad ter wereld die grenst aan twee landen.
Ja.
Doe ermee wat je wil. Maar ze grenzen dus inderdaad ook aan Hongarije in het zuiden. Ze hebben de stadsgrenzen van Bratislava grenzen aan zowel Oostenrijk als Hongarije.
Dus het drielandenpunt eigenlijk ligt in Bratislava.
Ja. Nou goed, daar kan je verder helemaal niet zoveel mee. Maar dan weet je het in ieder geval. De Slowaken zijn een West-Slavisch volk. Volgens mij de eerste keer dat we ze behandelen. We hebben het links en rechts nog wel eens ergens het over Slavische volkeren gehad. Maar ik weet niet of wij ooit genoemd hebben dat van het Slavische volk ook het woord slaaf komt. Dus dat is geen toeval. En ik las ergens, want slaven met hoofdletter S werden slaven met de kleine letter S rond het begin van de 9e eeuw, toen het Heilige Roomse Rijk probeerde de Duits-Slavische grens te stabiliseren. Dus die hebben toen heel veel mensen gevangen genomen en ze tot slaaf gemaakt. En die noemden ze dan maar gewoon bij de groep waar ze bij hoorden, voor het gemak. En dat woord is vervolgens overgenomen door de Engelsen onder andere. En die hebben het natuurlijk over de rest van de wereld verspreid.
Ja.
En daarom kennen wij nu slaven als... Het is hetzelfde eigenlijk als het Slavische volk.
Wow, dus het was ooit een lot. Hè? Dat overkwam je. En toen werd dat gewoon de naam van je volk.
Andersom. Dus het eerste was het Slavische volk was er. En die werden tot slaaf gemaakt door het Heilige Roomse Rijk. En die noemden het gewoon slaven, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, okay. Dat zijn die slaven, zeg maar. Tuurlijk was het concept slaaf al daarvoor veel verder in de geschiedenis groot. Maar de naam komt dus hier vandaan.
Oh, ja. Dat is wel echt tof.
Dat geeft het begrip tot slaaf gemaakt ook wel een hele nieuwe dimensie
of
zo.
Ja, inderdaad. Ja, zo, dat is een goede om over na te denken. Overigens betekent slaven, dus met hoofdletter S, iets als de befaamde mensen. Dus slav betekent... iets als befaamd.
Ja.
Dus die naam eindigt op slav. Dat betekent dus ook befaamd om iets. Dus Stanislav betekent befaamd voor het weerstaan van vijanden. En Haviedoslav, dat is een hele bekende naam in Slowakije, betekent iets als befaamd in de sterren.
Oh,
ja. Miroslav betekent befaamd om vreedzaamheid.
Het zit ook in Bratislava, hè? Brat betekent broeder en Slava, glorie. Dus
befaamd, ja, precies. Befaamd, ja. Oh ja, grappig. Ja, glorie inderdaad, befaamd, beroemd. Ja, in die strekking zit het inderdaad. Ja, interessant. Wat ik ook interessant vond trouwens, is dat de grootste minderheid niet de Tsjechen zijn. Dat dacht ik altijd, dat op een of andere manier, zeg maar. Maar die hebben ze gewoon bij de statenverdeling, hebben ze inderdaad dat juist gewoon verdeeld.
Ja.
De grootste minderheid, dat zijn de Hongaren.
Ja.
En er zijn er al best wel veel ook. En die wonen bijna allemaal zonder uitzondering aan de grens in het zuiden met Hongarije. Maar die zijn daar dus wel echt ook nog best wel aanwezig. Nou, ik denk ongeveer zo'n 8% van de bevolking is dus Hongaars.
Ja, ik wist het ook niet. Maar ik kreeg tijdens het onderzoek doen in mijn politiek stukje wel een donkerbruin vermoeden dat het zo was.
Oh, ja. Oké, dan ben ik heel benieuwd naar inderdaad waar dat vandaan komen. En dus inderdaad, wat ik dus leuk vind, Max zei inderdaad ook al tijdens het paspoortje, is dat Tsjechen en Slowaken met elkaar kunnen praten in hun eigen taal en elkaar dus gewoon kunnen verstaan.
Ja, ze zouden één land moeten gaan vormen.
Ja, maar dat concept, dat zagen we in Denemarken toch ook al. Dus die Denen en die Zweden, die kunnen ook met elkaar praten in hun eigen taal en dat ze elkaar begrijpen.
Ja, op basislevel, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar ik vind dat best wel grappig. Maar die Slowaken, die gaan daar sowieso best wel lekker. Veel verstaan dus bijvoorbeeld ook Pools, Oekraïens en zelfs een beetje Russisch, als het heel rustig en basis en langzaam is. Dat zal natuurlijk heel erg verschillen per persoon. Maar ik zag wel inderdaad weer van die typische filmpjes dat dan iemand rustig in het Slowaaks gaat praten. En dan zie je onderin zo vier van die kleinere poppetjes waar daarnaast de vlag staat van diegene die taal spreekt. Mm. En dan zie je ze zo moeten ze reageren als ze verstaan wat er gezegd wordt.
Oh, ja. Ja, dit hebben we bij Malta gehad en dat hebben we bij Roemenië hebben we dat ook gedaan.
Ja,
dat vind ik altijd mooie filmpjes.
Precies, die Slowaken die kunnen dat best wel, die zijn daar best wel goed in. Wat betreft de volksaard, die is natuurlijk, verwijst die heel veel naar het leven op het platteland. Denk aan volksdansen, herders, mandenvlechten, borduren, dat soort shit, weet je wel. En van die blije rood-witte kleurtjes en zo. Wat ik leuk vond, is dat ze het Mijava International Folklore Festival hebben. Dus dan hebben ze allemaal folklore van de hele wereld, nodigen ze uit om te komen showen. Dus dan krijg je dus traditionele Shona-dans versus Mongoolse keelzang op de percussie van de Mapuche of zo. Weet je?
Oh, dus als jij daar een dagje bent, dan ga je dat
zo doen. Lijkt me serieus best wel leuk, ja, toch? Dan ga je een soort wereldtentoonstelling alleen dan in volkeren en volksaard. Ja, lijkt me best wel leuk.
Het is een beetje het openluchtmuseum, maar dan in het groot voor van volkeren en zo.
Ja, precies. En wel gewoon echt wel, zeg maar, niet dat andere mensen het voor hen uitvoeren, maar dat het daadwerkelijk de folklore van die mensen die daar vandaan komen, naar Slowakije komen om dat uit te voeren. Nog een ander leuk feitje waar je verder niet zoveel mee kan, maar het is toch the most wonderful time of the year. Slowaakse kerstmis duurt 3 dagen.
Oh.
24 hebben zij erbij. 24, 25, 26. Dus zij krijgen de cadeautjes op de 24ste. Dan ga je eten. En met kerstavond moet je, las ik overal, 1 ding niet vergeten. Je moet een karper kopen. Want een karper is de traditionele vis die ze blijkbaar, heb ik gelezen, het zal alweer gechargeerd zijn, veel met kerstmis eten.
Ja, niet iedereen eet ze, maar het is wel belangrijk. Als je het gewoon grosso modo is, het belangrijk.
Als je weet dat het een ding is, dan precies. Ja.
Nee, ja, ga je naar Slowakije en neem vooral een karper mee rond kerst. Klasse. Dan de geschiedenis. En je kent ze natuurlijk van het land Tsjecho-Slowakije. Het mooie tandem met Tsjechië. Het is ook wel goed om in dit hoofdstukje dus even te kijken hoe ze dan samen in één land terechtkwamen. En waarom ze dat niet zo lang volhielden. Dus we gaan weer even bij die onderzoeksvragen beginnen. Dit gaan we dus in ieder geval even bekijken. En ik kom er ook niet aan om af en toe een beetje uit te zoomen soms. Dus als je dacht, we hadden het toch over Slowakije, blijf vooral luisteren, want het komt allemaal goed. Het kan dus ook wat langer duren, maar ik zal het goed maken door in het keukenhoofdstukje alleen te zeggen dat de keuken lijkt op die van Tsjechië.
Oké, de oerknal, jongens.
Ja, de oerknal. Wat gebeurde er in Slowakije tijdens de oerknal? Nee, even om het gebied alvast even in je hoofd te hebben. Slowakije ligt dus in een regio die al eeuwenlang de oostgrens is van allemaal grote rijken, zoals dus het Frankische Rijk en het Heilige Roomse Rijk van Karel de Grote. Beetje die oostregio. In de vroege middeleeuwen, dus de periode tot ongeveer het jaar 1000... vormden zich vlak bij elkaar 3 gebieden. Van noord naar zuid, Bohemen, Moravië en Slowakije. Ja, Bohemen en Moravië zijn nu Noord- en Zuid-Tsjechië. En Slowakije had je dus ook nog. En die waren af en aan wel of geen deel van die grote rijken. Dus op cultureel gebied werden ze heel veel beïnvloed door het Heilige Roomse Rijk bijvoorbeeld. Maar ze moesten af en toe ook een beetje tegengas geven om niet volledig te worden overlopen. En dat schiep wel een band tussen die gebieden. Dus nou ja, nogmaals, we gaan heel veel later in het hoofdstukje bekijken dat ze dus met elkaar in een land zijn terechtgekomen. Hier kwam die band dus al vroeg vandaan. En wat wel gezegd moet worden hierbij is dat Slowakije wel echt de periferie van die regio was. Dus in Moravië en vooral Bohemen, daar gebeurde het echt. Bohemen ligt ook Praag. Wat voor Slowakije wel belangrijk was, dus, was die ligging vlakbij Hongarije. Leon, je zei het net al, er woonden best wel wat Hongaren daar. En de bevolking was al vroeg een beetje een samensmelting van Slowaakse en Hongaarse adel. Dus die deelden wel wat met elkaar. En Hongarije was al die tijd gewoon echt een staat. En best wel een grote ook. Dus dat was de oostenbuur. En iets meer naar het westen werd uit het Heilige Roomse Rijk een klein oostelijk landje geboren. En dat werd dus Oostenrijk. Die naam die bestond al eerder, maar Oostenrijk ging het heten. En Oostenrijk werd wel steeds machtiger. En vanaf het jaar 1500 gingen die het Habsburgse Rijk heten. Nou, wel een bekende term. En Hongarije was dus ook onderdeel van dit rijk. En Slowakije had ook wel wat Hongaars in zich dus. Dus die hoorden bij het Hongaarse deel van de Habsburgse provincie Hongarije. Volg je nog? Ja. En Bohemen en Moravië, die dus daarboven lagen, nu Tsjechië, die waren veel meer gericht op Oostenrijk. Dus dat is weer een belangrijk verschil tussen de twee.
Ja, check. Okay, ja.
Nou, dat rijk heette het Habsburgse Rijk naar de heersende familie. Beetje zoals met het Ottomaanse Rijk, heb je dat ook. Osman de Eerste. En als we het toch over die Ottomanen hebben, dat was dus ook de grootste bedreiging voor dit deel van Europa. In 1526 namen ze Budapest in bezit, waardoor de hoofdstad van het Hongaarse deel van het Habsburgse Rijk naar het westen werd verplaatst, naar een stadje genaamd Pressburg. Kennen we nu als Bratislava.
Hey.
Jawel, we hebben het nog steeds over Slowakije. Maar die Habsburgers die vochten zich terug en eind 17e eeuw drongen ze de Ottomanen terug tot diep in de Balkan. En het Rijk werd dus weer christelijk. En Oostenrijk deelde wel echt de lakens uit in dat Rijk. En je zag wel dat al die andere delen van het Rijk eigenlijk steeds minder te zeggen hadden. En die Hongaren dus, eens zo machtig, voelden zich een beetje tweederangs burgers worden. Kwamen in opstand. En die speelden elkaar, die speelden hun kaarten wel goed. En dat leverde iets op, de Ausgleich. En dat betekende eigenlijk dat Hongarije een volwaardig mede-eigenaar werd van dat land. Zo kun je het beste zien.
Okay, ja.
Het is gewoon een beetje alsof je bij je baas gaat klagen, meer invloed wil. En een baas zegt dan, oké, dan worden we toch samen de baas.
Je mag 50% aandelen.
Ja. En toen had je dus een dubbel monarchie. Oostenrijk-Hongarije moeten we ook even bespreken, want Slowakije lag daar lekker centraal.
Ja,
dus
ja.
Tot so far so good. Maar goed, dat was dus niet echt een heel... Het was echt een superstaat, dus een lappendeken van heel veel volkeren. In de Eerste Wereldoorlog verliep dat niet heel goed. Ze zaten in het kamp van Duitsland en van het Ottomaanse Rijk. En we zien wel wat daarvan komt.
Was er niet een kroonprins of zo ergens die een toertje ging maken in Bosnië of zo?
Een bepaalde Frans Ferdinand inderdaad. Ja, dat leidde dan tot de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog zag je dus dat ze het land niet bijeen konden houden. En er was ook niet één winnaar die dat hele gebied ging opslokken. Dus al die volkjes die moesten gewoon gaan bedenken van bij wie gaan we nu horen. Alsof de gymleraar in de klas zegt van oké, jongens, maak even allemaal groepjes. Weet je wel?
Ja.
En Oostenrijk en Hongarije, die gingen dus geen groepje vormen. De VVD zou tegenwoordig zeggen, ons past nu bescheidenheid.
Ja.
Dus die bleven zelf over als veel kleinere landjes.
Ja.
Zuid-Tirol bijvoorbeeld ging bij Italië horen.
Ja.
Galicië ging bij Polen horen. Transsylvanië bij Roemenië. En je had ook nog wel wat tussenoplossingen. De zuidelijke Slavische volkeren. Dus de staat van Slovenen, Kroaten en Serven. Dat was een naam van een nieuw land. Heeft een paar maanden bestaan. Zo snel gevormd dat ze niet op een betere naam konden komen. Dus dat gebeurde in het zuiden. En de noordelijke tegenhanger werd Tsjecho-Slowakije. Dus we zijn nog steeds bij Slowakije.
Ja.
En dat dus waren dus de periode... noordelijke slaven.
Ja, dus ja. Na de Eerste Wereldoorlog.
Na de Eerste Wereldoorlog.
Ja, dat rijk, dat Oostenrijk-Hongarije-rijk, is echt veel groter dan in mijn hoofd alleen Oostenrijk en Hongarije.
Ja, want je had ook de Balkan
en
zo.
Ja, maar dat is ook een heel stuk Italië, een heel stuk van Roemenië, een heel stuk van Oekraïne en Polen en zo. Ja, dat zat helemaal niet in mijn hoofd dat ook allemaal Oostenrijk-Hongarije was.
Ja, dus heel veel grensregio's die zijn toen bij die landen gevormd. Dus dat is ook een mooi voorbeeld van het Zuid-Tirol. Dat is dus ingelijfd door Italië. Nou, in de jaren daarna zullen we ook wel zien dat het niet echt een eenheidsstaat was, dat Tsjechoslowakije. Werd vooral duidelijk in de Tweede Wereldoorlog. Het Tsjechische deel stond het Sudetenland af, daar woonden heel veel Duitsers. En de rest werd bezet door Nazi-Duitsland. Slowakije koos al heel vroeg voor een andere weg. In 1938 verklaarden zij zich onafhankelijk onder leiding van Jozef Tiso. En zij werden dus ook gesteund door de nazi's. Hij was echt een collaborateur, dus... Slowakije werd een bondgenoot van de nazi's. En het enige wat we dus over die Tiso kunnen zeggen... is dat hij zich pas begon te verzetten tegen de deportatie van de Joden... toen hij te weten kwam dat ze het niet aan het overleven waren. Maar toch wel een samenwerker met de Duitsers.
Hoe zei je dat hij heet? Jozef?
Jozef Tiso, ja. Niet te verwarren
met Tito. Die heet ook gewoon Jozef. Ja. Jozef Tito.
En Tito, het scheelt maar één letter.
Oké. Okay.
Die Tweede Wereldoorlog, toen die was afgelopen, toen werd zijn lot wel duidelijk van die Tiso. Hij is dus ter dood veroordeeld. Maar veel Slowaken vinden dat nog steeds wel een te strenge straf. Dus veel mensen veroordelen hem wel dus voor het feit dat hij dus met die Duitsers heeft samengewerkt. Maar anderen zeggen ook wel dat hij nu een beetje martelaar is geworden. Omdat hij meteen opgehangen is naar de oorlog. Nou, eind Tweede Wereldoorlog was Slowakije bezet door het Rode Leger. Net als Bohemen en Moravië. En de geallieerden die probeerden zoveel mogelijk de grenzen te herstellen van het verdrag van Versailles. Dus voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus als een soort ouders, weet je wel. Al je kinderen zijn weggelopen, hebben allemaal ruzie met elkaar. En die ouders die vatten ze in de kraag en die zetten ze weer bij elkaar. Zo moet je het een beetje zien. Dus gaan jullie maar snel een communistische staat vormen. En vlug een beetje. Niet is dat het zo'n vrolijke eenheidsstaat was. Want die Slowaken die voelden zich steeds meer achtergesteld. En dat terwijl de leider in die decennia was Gustav Husak. Dat was dus ook een Slowaak. Maar toch, dat nationalisme, dat kwam wel steeds meer op gang. Ze zijn wel samen in een land gebleven totdat het hele communisme op de fles ging. En wat we daarvan weten is dat vrijwel heel Centraal- en Oost-Europa, behalve Roemenië, best wel een vreedzame omwenteling hebben gehad. En in het voorbeeld van Tsjechoslowakije was dat echt nog misschien nog wel meer. Hier kreeg het extra cachet door de naam Fluwelen Revolutie.
Ja, mooi.
Echt vet mooi.
Ja.
Hoe dat ging, kort gezegd, je had een protest en je had hard optreden door de politie. Toen had je nieuwe protesten, stakingen ook. De regering die gaf het op en die organiseerde de eerste vrije verkiezingen sinds de oorlog. Dat ging eigenlijk ook prima. Toen hadden ze een democratische regering. We zullen bij Tsjechië wel ingaan op de details ervan, want we moeten ook even de deling bespreken van die landen. En dat was vooral een Slowaakse zaak. Die dacht in 1992, als we toch geen dictatuur meer hebben, voor wie doen we dit nou nog met elkaar? Zij voelden zich benadeeld, dus die wilden meer autonomie. En zij dachten, weet je wat, we verklaren ons gewoon onafhankelijk. En toen zei dat Tsjechische deel van, daar zit best wel wat in. Doe maar. En toen waren het twee verschillende landen.
Ja.
Dus eigenlijk, de een maakt het uit en die andere zegt van, ja, we zijn samen uit elkaar gegaan. En dit noemen mensen dus ook wel de fluwelen scheiding. Dus mooi. Ja, het is best wel koek en ei geweest.
Ze zijn nog steeds gewoon maten, toch? Zijn gewoon nog steeds vriendjes en zo.
Ik zat te denken, dit gun je echt elk land, toch?
Ja, ja. Als het zo kan, dan hoef je de afscheidingsbeweging niet meer nodig.
Nee,
eigenlijk wel, ja. Maar ze stonden er toen dus wel alleen voor. Geen Sovjet-Unie die over ze waakte. Geen grote Tsjechische broer. Maar ook weer niemand die ze onder de duim hield. Dus konden lekker hun eigen gang gaan. Ze stonden ook niet helemaal alleen trouwens. Want in 1991... toen nog als Tsjechoslowakije, waren ze toegetreden tot de Visegrádgroep. Een alliantie van Polen, Hongarije en toen dus nog Tsjechoslowakije, vernoemd naar de Hongaarse stad Visegrád, waar ze in 1991 met z'n allen een top hielden. Zo van, hey, communisme is weg, wat gaan we nu doen? Die landen zaten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Ze wilden heel graag integreren met West-Europese buurlanden die ze hadden. En qua ligging en welvaart lagen ze daar ook niet zo ver vanaf. Want na Slovenië waren dit de rijkste postcommunistische landen.
Ja. Oh ja, ja.
En die Europese integratie die verliep ook wel voortvarend voor deze vier landen. Want in 2004 werd Slowakije ook lid van de Europese Unie en van de NAVO. In 2007 traden ze toe tot de Schengenzone. Dus toen mochten ze ook vrij vervoer van personen en goederen en zo. En sinds 2009 betalen ze ook met de euro. Dat is de andere Visegrádlanden nog niet gelukt. Dus Slowakije is het enige van die vier die al met de euro betaalt.
Oh ja, nu het zegt. Ja.
Het is sowieso wel een beetje spannend in die Visegrádgroep. Want de liefde voor Europa is in vooral Polen en Hongarije aardig bekoeld geraakt. En tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 verzette de groep zich ook fel tegen het voornemen om vluchtelingen te herverdelen over de Europese Unie bijvoorbeeld. Dus ze stribbelen wel wat tegen. In Slowakije zelf is het nationalistische anti-EU-geluid trouwens niet zo luid als in Polen en Hongarije de afgelopen jaren is geweest. Maar de grootste partij van Slowakije, de Sociaal-Democratische Partij, is in het Europees Parlement onlangs wel geschorst als lid van de Sociaal-Democratische fractie. Omdat ze in Slowakije een coalitie vormen met de nationalistische partij. En de partijleider en premier Robert Fico, die neemt ook vaak pro-Russische standpunten in. Dus ligt in Brussel niet zo heel goed in die sociaal-democratische groep.
Spreek je zeg eens Fico?
Ja.
Die zeggen al Fico.
Ja, in de Nederlandse media zal die waarschijnlijk ook Robert Fico worden genoemd. Want zo zouden wij het gewoon uitspreken. Maar een C in het Slowaak spreek je uit als TS. Dus vandaar Robert Fico.
Ja, okay.
Tenzij er een omgekeerd dakje op staat, dan wordt het een tsch. Dus dan zou het Robert Fico zijn. Ja, okay. Maar Robert Fico is het dus nooit. In geen geval.
Nee, oké.
Okay. Daarom... weinig woorden zijn uit die talen die wij perfect uitspreken. Ja, wij als Nederlanders, ja. Hè, gewoon even opschalen hier. Ja. Maar ja, al die gekke dakjes en die accentjes. Ik denk, wij maken het onszelf altijd makkelijk. We doen gewoon alsof ze er niet zijn. Maar dan ga je dus altijd de mist in.
Ja, ik moet zeggen, ik wist het ook niet. Maar ik had zoveel namen in mijn onderzoek voorbij zien komen. Ik denk, ja, ik moet even leren hoe dit zit. En het is eigenlijk heel makkelijk. Want dit geldt voor de C, maar kan je ook zeggen voor de S. Een S zonder dakje is gewoon een S. Dus geen rare bijgeluiden gaan maken. Staat daar een omgekeerd dakje op, dan wordt het een sh.
Okay.
Vandaar dat je dus ook zegt, koschietse. Want er staat een dakje op de S.
Ja, ja.
En niks op de C, dus koschietse. En niet zoals we in Nederland zouden zeggen, kozietje.
Ja, dat heb je maar goed geleerd net.
Kozietje.
Ja. Ja. Goed, terug naar Robert Fico dus. In 2018 werden de gemoederen in Slowakije wel behoorlijk opgeschud. Want toen werden namelijk de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde in hun eigen huis doodgeschoten. Hij deed onderzoek naar fraude door mensen in de zakenwereld en hun binding met de politieke top in Slowakije. En hij was vlak voor zijn dood ook een connectie op het spoor tussen de Ndrangheta, dus de maffia uit Calabria in Italië,
okay,
en die sociaal-democratische partij van Robert Fico, die dus in Brussel nu ook onder vuur ligt.
Uh-oh.
Na de moord werden er eerst een aantal Italianen gearresteerd die lid zouden zijn van Ndrangheta, maar later bleek een Slowaak verantwoordelijk te zijn voor de moorden. Hij was gerecruiteerd door een eigenaar van een pizzeria. Dus toch een Italiaanse connectie. De pizzabakker die had weer de opdracht van iemand anders gekregen. En uiteindelijk leidde het spoor naar Marian Kochner, een zakenman, waar Kuciak over publiceerde. En in de rechtszaak werden alle betrokkenen in de keten, de schutter, de chauffeur, de pizzabakker en de tussenpersoon veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, behalve Marian Kochner. Wegens gebrek aan direct bewijs.
Ja hoor.
Gelukkig zit hij inmiddels wel vast voor witwassen en belastingontduiking. En in het onderzoek naar de fraude van Kochner werden ook mensen binnen justitie en politie veroordeeld voor corruptie. Maar de moord op Kuciak, die kreeg ook nog een politiek staartje. Want Jan Kuciak die rapporteerde immers over banden tussen de maffia, de zakenwereld, de overheid en de politiek. Dus er volgden massale protesten en premier Robert Fico die moest ook aftreden. En zijn sociaal-democratische partij die verloor in 2020 fors bij de verkiezingen ten gunste van de conservatieven die heel fel campagne voerden tegen corruptie.
Hmm.
Maar in 2023, dus echt een paar maanden geleden waren die verkiezingen, werden de sociaal-democraten wel weer de grootste en begon Fico aan zijn derde termijn als premier. Dus de bevolking heeft het hem aardig vergeven intussen. Hoewel de premier, dus die Fico, de meeste macht in handen heeft, heeft Slowakije ook nog een president. En dat is sinds 2019 Zuzana Čaputová van de Progressieve Partij, momenteel de grootste oppositiepartij. Zij was 45 bij het begin van haar termijn, daarmee de jongste president die Slowakije ooit heeft gehad en de eerste vrouw. Ze is van huis uit advocaat en milieuactivist. Een beetje de Benedikt Fiek dus eigenlijk van Slowakije. Als president doet ze heel veel tegen klimaatverandering. Ze heeft fossiele subsidies gestopt, maakt zich hard voor bescherming van de bossen in het land en ze zet zich ook heel actief in voor de rechten van de LHBTIQ+ gemeenschap. Dus lichtpuntje rumoerige Slowaakse politiek van dit moment.
Ja, dan de natuur van Slowakije. En ik heb hier ook even moeten kiezen hoor. Want er is verdacht veel voor zo'n klein landje qua natuur. Zo, ik ben wel echt... ik was na mijn onderzoekje bevolking een beetje dat ik dacht, nou, het is dit voor 13 in een dozijnlandje. Maar de natuur heeft dit echt meer dan goed gemaakt hier. Dus ik ben echt heel erg enthousiast hiervan. Dus voordat we beginnen heb ik al de verwachtingen vrij hoog neergezet. Ik begin even bij de diertjes. Je hebt de drie van de vijf Big Five van Europa. Namelijk bruine beren, de wolf en de lynx. En die vind je eigenlijk vooral in de Tatra's. En daar gaan we meteen heen, naar de Tatra's. De Tatra's is misschien wel een bekende term, bekende naam voor veel mensen. Het is een onderdeel van de Karpaten en bestaat eigenlijk uit vier verschillende delen. Je hebt de westelijke Tatra, de lage Tatra, de hoge Tatra en de witte Tatra. En dat zijn dus samen de Tatra's. Ja. Dus Tatra is gewoon zoiets als gebergte. Ja. Nou, die hoge Tatra, dat zijn echt die klassieke kale granieten bergtoppen. En daarnaast zien we diepe ravijnen en de glasheldere meren.
Die liggen ook op de grens met Polen. Hè? Ja. Dus waar Zakopane, zeg maar, dat is de Poolse kant van dat verhaal.
Ja, 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 precies. Ja. Sowieso, heel veel van de Tatra's die liggen dus ook deels in andere landen. Het is niet dat het uiteraard allemaal alleen in Slowakije ligt. En die Karpaten sowieso niet natuurlijk. Maar bij de hoge Tatra heb je 25 toppen boven de 1500 meter. Nou, best oké. En die Galachkovski Stilt is de hoogste berg met 1655 meter. Nou, best oké. Je hebt daar ook het grootste en diepste meer van Slowakije. Dat gemiddeld 270 dagen per jaar is dichtgevroren. Dat,
wow.
Dat vind ik best wel vet. Diepste, hè? Moet je nagaan. Dus het is dan vrij koud.
Ja.
Ja. Nou, daarnaast heb je de lage Tatra. Die vond ik persoonlijk wat minder interessant. Die zijn wat groener. Er zit wat meer vegetatie, is wat meer biodiversiteit.
Bergen lager zijn ze ook saaier, toch? Ja. Minder grillig in ieder geval.
Ja. Ja. Ja, gewoon de vlakke Tatra, zou ik het ook noemen. Westelijke Tatra, dat is ook zo, wat ook deels in Polen ligt bijvoorbeeld. En daar zit het, dat is ook echt het wintersportgebied van Slowakije. En dan heb je ook nog de witte Tatra, oftewel Belianske. Dat heet zo, omdat het voornamelijk uit kalksteen bestaat. Mensen mogen daar dus ook vrijwel niet heen om die natuur te behouden. En je hebt hier ook de enige grot in de Tatra's waar je als gewone sterveling heen mag. Waarom dat interessant is, dat kom ik later op, want de grotten zijn nog wel een ding hier. En wat ik ook heel grappig vind, is dat je naast de Tatra heb je ook de Fatra. En je hebt daar dus de Tatra-Fatra-gordel.
En de Fatra is ook een gebergte.
Ook gebergd. Oh. Ja.
Maak je het jezelf ook niet makkelijk.
Nee, maar dat is toch fijn. Nee. Maar goed. En ze hebben een gekke steen, dat heet de Devil's Rock. Dat is blijkbaar een geologische zeldzaamheid. Dat is namelijk een vulkanische bom. Dus dat is gewoon een stuk steen wat ontploft is uit een uitbarsting. Die is ergens neergekomen, die is afgeplat. En die lijkt nu, als je een foto daarvan ziet, alsof die gewoon tentoongesteld staat. Alsof die op zo'n heel klein sokkeltje staat. En daarbovenop staat zo'n bam, zo'n rot. En dat ding noemen ze dan de Devil's Rock.
Hoeveel Devil's Rocks zouden er zijn in de wereld?
Ik denk ook dat er drie plekken in Amerika zijn die Devil's Rock heet in Arkansas. Zo,
ja, dat zijn ook gewoon stadjes van 70.000
mensen. Precies, ja. Ja. Goed, en je hebt hier ook nog een stenen waterval. Dat is niet een echte waterval, natuurlijk niet. Maar het is gewoon weer van die basaltzuilen. Die we ook zagen in Noord-Ierland.
Gekke Leon.
Maar niet,
had ik het bijna gedacht. Hè.
Bijna. Maar dat is gewoon een 9 meter hoge stenen waterval. Dus superleuk. Maar de kers op de taart van het hele natuuronderzoekje, dat zijn toch die grotten. Want weinig landen zijn gezegend met zo'n groot volume aan grotten ter wereld. Dat is natuurlijk moeilijk om een vergelijking te maken. Maar je hebt hier echt mokerveel grotten. Ruim 7500 zijn er bekend. Waarvan er zo'n iets meer dan 20 echt bezocht kunnen worden. En er zijn er maar 400 echt ontdekt. Dus ze weten wel dat er heel veel grotten zijn. Dus meer dan 7000 grotten weten dat ze er zijn, maar die zijn niet ontdekt.
Dus Slowakije is eigenlijk gewoon een soort spons of zo. Als je het door zou snijden.
Ja, eigenlijk wel. Slowakije, je hebt gewoon een normaal Slowakije, dat is bovengronds. En je hebt toch een soort plus Slowakije. Dat ligt blijkbaar onder de grond. Want wat daar allemaal zou kunnen leven en bestaan, I don't know.
Maar dit vind ik altijd wel erg lijp aan grotten. Ik had het heel erg gevoeld toen ik was in Vietnam ooit. En daar liggen dus ook van die grotten. Die zijn ook echt gigantisch. En daar hoorde je elke keer van, ja, deze is gevonden, ontdekt in 2009.
Ja.
Toen dacht ik echt van, wow, als je een grotontdekker bent, dan heb je wel echt wel veel werk te gaan. Ja, er zijn ook zoveel nog niet bekend. Precies. Dat vind ik dan wel echt tof.
Ja, als je zo'n Elon Musk bent, je pompt miljarden in een raket die dan de ruimte wil schieten omdat je daar dingen wil gaan ontdekken. Ga gewoon naar Slowakije. Daar heb je nog veel meer op te ontdekken. En dan kost je waarschijnlijk minder geld.
Ja.
Maar je wel, wat waarschijnlijk
lijkt me wel echt een klote baan trouwens, speleoloog. Dat heeft mij 100% niet bij.
Nee, ik heb ook wat dat betreft lichte vormen van verschillende soorten fobieën, zodat er niet in kleine ruimtes onder de grond kan zijn.
Maar het zijn ook vaak gewoon boertjes hè, die dingen ontdekken. Die dan gewoon met hun vee aan het grazen zijn en dan verdwijnt er zo'n geitje. En dan gaat hij kijken en dan is daar dus gewoon echt een super grote grot.
Ja, nou goed, inderdaad. Want wat voor grot heb je dan? Je hebt bijvoorbeeld de grotten van Achterlek Karst en Slowaakse Karst. Nou, Karst, Slovenië besproken, dus ga daarheen. Eigenlijk gewoon heel kort door de bocht. Karst is gewoon een soort kalksteen in water, waardoor er gaten komen. Nou, prima. Als je echt de duidelijke uitleg wil, dan moet je maar naar Slovenië gaan. Ik zie je gewoon bedenkelijk kijken. Maar bij deze geaccepteerd. Die grotten van de Achterlek Karst en Slowaakse Karst is een complex van 1000 grotten. Over 55.000 hectare. Dus dat is groter dan de grootste Nederlandse gemeente qua oppervlakte. Wat is de grootste Nederlandse gemeente qua oppervlakte?
Zuidwest-Friesland.
Goed zo, Max. Kijk. Het is ook net zo groot als 2 keer Tuvalu.
Oh,
ja, dat is best wel huge. En die grotten liggen dus ook deels in Hongarije. Maar die zijn dus echt, dat is echt superveel. Dat is een heel groot complex met meer dan 1000 grotten. Ik kwam nog wat andere specifieke speciale grotten tegen. Namelijk de Argoniet-grot. Die schijnt heel zeldzaam te zijn. Want er zijn maar 3 Argoniet-grotten ter wereld. Nou, Argoniet is een soort witte glimmende steen, een mineraal. Ontdekt in...
Niet in Argon?
Ja, wel in Argon, in Spanje.
Oké.
Ja, en daar vernoemd. Binnen die grot heb je een zogenaamde melkwegzaal. Dus dan sta je binnen en dan kan je omhoog kijken... en dan zie je dus al die witte glimmende steentjes. Nou, vandaar de bijnaam melkwegzaal. Toen maakte ik een kleine fout. Toen ging ik namelijk opzoeken waar argon niet goed voor is. Ik heb veel verschillende websites gevonden. Ik heb eentje even gekopieerd voor jullie. Komt-ie. Deze steen kan iemand helpen die worstelt met geduld. Vooral als hij last heeft van overprikkeling of overgevoeligheid. Witte aragoniet is een van de weinige stenen die het kruinchakra met het wortelchakra verbinden. Waardoor het de unieke eigenschap heeft om je spiritueel geaard te houden.
Dus je hebt er eentje voor ons meegenomen.
Ik heb hier voor jullie een witte aragoniet.
Dan denk ik, moet dit hebben.
Ja, dus als jij je wortelchakra graag wil verbinden met je kruinchakra, ga helemaal voor aragoniet. Daarnaast heb je een... ijsgrot. En die is wel echt awesome. De Dobshina ijsgrot. Er ligt daar zoveel ijs dat je 40 zwembaden van Olympisch formaat mee kunt vullen. 3,5 miljoen kubieke meter ijs. Met specifieke diktes van soms wel 26,5 meter ijs. In die grot. Ja, ik vind dat... Die plaatjes die je daarvan ziet, dat is echt een... echt alsof je in Antarctica bent of zo.
Allemaal heel hoog in de bergen dan of zo. Want,
ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb opgezocht waar deze grotten dan precies zijn. Maar je kan er wel van uitgaan dat als er zoveel ijs in zit, dat het...
Ja, blijft die ijsgrotten en ook al dat meer dat 3/4 jaar bevroren is.
Ja.
Klinkt een beetje als iets waar James Bond een film in gaat opnemen, die ijsgrot.
Ja, moet je wel eens even wat mensen omkopen, want volgens mij je mag er wel heen. Je kan er heen als toerist, zeg maar, bijvoorbeeld. Maar ja, het is niet echt de bedoeling dat je daar nou heel veel gaat rondstampen, volgens mij.
Nee,
ja,
in ieder geval geen James Bond film.
In ieder geval geen James Bond film, nee. Je hebt ook daar de hoogste sinterzeil. Een sinter is dat er verschillende soorten gesteenten zo zijn verwarmd dat ze samen klonteren in bijvoorbeeld een zeil. Dus een sinter is dus dat. Dus dat je verschillende soorten steen hebt. En een sinterzeil is dus dan... Nou, dan heb je dat. Prima. Die sinterzeil is 32,6 meter hoog. En staat ook in de Guinness Book of World Records. Dat vind ik dan toch zo'n fantastische baan. Dat je dan eerst moet uitdokteren wat een Slowakije is. Dat je dan moet uitdokteren wat een sinterzeil is. En dat je dan met je donder daarheen mag gaan vliegen... om te gaan meten dat dat inderdaad de hoogste sinterzeil is.
Ja, dat is een beetje zoals wij ons onderzoek ook doen. Vind je ergens een hoge zeil en dan denk je... oeh, zou die misschien de hoogste zijn ter wereld?
Ja, maar
dat is het echt. 99 van de 100 keer is dat dan niet zo.
Nee, staat als, wel China. Als wel zo is, dan mag je hem wel lekker een stempeltje geven.
Precies. Ja, en toen ging ik nog even wat verder zoeken. En dit is tenslotte het laatste hoofdstukje. Dit vind ik echt fantastisch. Je hebt namelijk in deze grotten heb je speleotherapie.
Oh.
En dat is dus therapie van de grot dus eigenlijk. Het is een therapie waarbij de mineraalrijke lucht van verschillende soorten plekken waar heel veel mineralen zijn, zoals bijvoorbeeld een zoutmijn of andere plekken, wordt ingeademd veel, zodat van beademingskwaaltjes en luchtweginfecties weghalen. Er is niet heel veel onderzoek naar gedaan, of het ook echt zo is, maar ja, zout en mineralen en zo zijn niet per se slecht voor je. Ik heb je dat plaatje gestuurd van in een grot. Zie je dus gewoon 15 bedden liggen. Met mensen die er in zo'n bed in een grot liggen. En ik ging dus even onderzoek naar... Oké, hoe pseudo-wetenschappelijk is het nou allemaal? Maar de oude Grieken en Romeinen, wat zij dus deden... die lieten hun sporters vaak echt... voordat ze een grote en belangrijk sportevenement hadden... gewoon een tijdje in zo'n grot chillen om dan beter te kunnen worden. Zij waren er echt van overtuigd dat dit je sterker en gezonder maakt.
Dus het is gewoon een beetje... een klassieke vorm van hoogtestage.
Ja, wel, want het doet wel iets met je lucht weg als je niet op de begaande, hoe zeg je dat, op boven de grond zit.
Iets bij voorstellen.
Ik ook wel.
Ja. Ik zou hier mijn geld wel eerder op inzetten dan op dat aragoniet. Argoniet.
Ik ook.
Oké, jongens, ik ga het over toerisme hebben en ik ga dit hoofdstukje gebruiken om een gram te halen, want wisten jullie nog dat jullie in juni naar Roemenië wilden, maar dat jullie eigenlijk niet wilden vliegen? En dat ik daarom Slowakije opperde, omdat dat met de auto wel te doen is. Maar dat jullie toch voor Roemenië kozen om er vervolgens achter te komen dat Boekarest een fucking poepstad is. Iets wat ik jullie allang had verteld. We hadden dus gewoon naar Slowakije gemoeten. En ik ga laten zien waarom. En dit is geen gesponsorde boodschap, maar wel pure reclame voor het land recht vanuit mijn hart.
Heel goed, Hugo. Ik was het wel met je eens trouwens, voor de record. Maar
ja,
maar
je hebt je er voldoende uitgesproken.
Ja. Okay, sorry.
Nee, want Slowakije is echt prachtig. Ten eerste even, hoe kom je er? Ik zou de trein pakken. Vanaf Utrecht is het maar 2 keer overstappen naar Bratislava. Duurt 12 uur. Kost je €100 als je volgende week gaat. Viel me best wel mee.
Oh.
En ongeveer €60 als je wat langer van tevoren boekt. Sneller en goedkoper dan met de auto dus. Oké, ik geef toe, Bratislava is geen Praag, is ook geen Budapest. Het is een schattige stad met een mooi oud centrum, maar je hoeft er echt geen week te zijn. Het ligt aan de Donau in het westen van het land dus, op de grens met Oostenrijk en Hongarije, zoals Leon al zei. De stad is misschien vernoemd naar een krijger uit de 9e eeuw, misschien naar een hertog uit de 11e eeuw, of dus misschien gewoon een samensmelting van de Slovaakse woorden Brat en Slava, broeder glorie. Maar lange tijd kende men de stad dus vooral onder Duitse naam Pressburg, dus de voormalige hoofdstad van Hongarije, heb ik net van Max geleerd. Als je vanuit Bratislava naar het oosten gaat, of vooral naar het noordoosten eigenlijk, kom je dus al tamelijk snel in de Tatra terecht. Het meest noordwestelijke deel van de Karpaten. Nou, daar heeft Leon al genoeg over verteld. Je kan daar in ieder seizoen terecht om te skiën of te wandelen. Net zo mooi als de Alpen, maar je kan er slapen, eten en drinken en skipassen kopen voor Oost-Europese prijzen. Top dus. In die Tatra's geldt ook een heleboel cultureel erfgoed. Er staan bijvoorbeeld een heleboel klassieke houten kerken. In het dorp Vlukolinec heeft de tijd echt stilgestaan. Er staan 40 houten huizen die nog helemaal intact zijn. Het dorp heeft geen moderne uitbreidingen. Dus echt terecht lid van de werelderfgoedlijst. Iets verder naar het oosten ligt Spišský Hrad. Bovenop een berg. Dat is een van de grootste kasteelcomplexen van Europa. Er liggen nog allerlei andere mooie middeleeuwse stadjes in de Tatra en de uitlopers ervan. Zoals Banská Štiavnica, Bardejov, Stara Bystrica. Daar hebben ze nog wel wat bijzonders. Daar staat namelijk de nauwkeurigste astronomische klok ter wereld.
Oh ja.
Dat is dus zo'n ding waar je de stand van de hemellichamen op kan aflezen.
Is dat ook in Guinness Book of Records?
Weet ik eigenlijk
niet. Is dat zo'n ding als die ze in... God weet het nou. In Friesland hebben ze toch zo'n ding?
Ja, van IJsinga.
Ja, die.
Nee, dat is een planetarium.
Ah, dat is een planetarium.
Nee, dit is zo'n klok waarvan je eigenlijk geen idee hebt hoe je moet aflezen. Want er staan wel wijzers op en ook wel getalletjes, maar vooral veel vlakken en zonnen en sterren en manen en dingen.
Het is niet zo'n Maya-kalender of zo.
Nee, het is geen Maya-kalender. Nee, zoek er maar eens op.
Leon gaat nu allemaal andere dingen noemen die het niet zijn.
Ja, het is ook geen stopwatch.
Ja. In Livocha, een ander stadje, staat dan weer het hoogste houten altaar ter wereld. Bijna 20 meter hoog. Heel mooi gedecoreerd. Nou, helemaal in het oosten van Slowakije ligt dus Košice. Dat is dus het op één na grootste stad van het land. Een beetje de oostelijke tegenhanger van Bratislava dus. Oud centrum, mooi opgebouwd rond een enorme kerk. Prachtige goudgekleurde dakpannen. Dus echt een aanrader van, om ook even in deze stad te zijn. Dus Slowakije. Ik wil er echt nog een keer veel langer heen dan ik ben geweest. En dat zouden jullie ook moeten doen.
Mooi. Laten we dan bij deze afspreken dat we de volgende keer als we met elkaar op vakantie gaan, dat we Slowakije misschien wel, gaan we dat gewoon doen, toch? Of we gaan dan in ieder geval met z'n drieën gaan we ons hard voor maken.
Ja, vind ik een goeie.
Mooi. Dan sponsoren we ook even de Slovaakse economie, want daar moeten we het even over hebben. Slecht nieuws, de economie van Tsjechië gaat wel net iets harder dan die van Slowakije. Maar ze komen er wel aan. Dus ze volgen op de voet en we gaan even in de gaten houden wat ze daarmee aan het doen zijn met wat scorebordjournalistiek. Dus het eerste dat ik vond is een lijst met allemaal percentages van huizenbezit. En Slowakije staat vierde in de hele wereld met 93%.
Qua huizenbezit?
Hmm. Ja. Aantal de mensen die hun eigen huis bezitten. En
dus Duitse communisme is aardig vaarwel gezegd.
Ja, en heb je ook enig idee welke landen die daarboven staan? Wat dat dan voor landen zullen zijn?
Weet ik eigenlijk niet. Zou dat het golfstaatje kunnen zijn waar je een huis krijgt van de staat?
Ik denk Caribische landen.
Nee, we hebben ze allemaal al gehad. Kazachstan, Roemenië en Laos.
Wat?
Dus de eerste 13 in die lijst, dat zijn allemaal communistische of ex-communistische landen.
Hoe kan dat
dan? Is dat als op het moment dat de communistische staat klaar was, dat ze gewoon die huizen hebben gegeven aan die mensen of zo?
Of in ieder geval goedkoop verkocht hebben of zo. Ja. Of heel snel ervan af. Ik heb geen idee. Maar ik zat wel even te kijken van waar vinden we Nederland dan? En dat is iets van 70% of zo. Dat is rond het EU-gemiddelde.
Ja.
Nou. Okay. Trouwens, lang niet alle landen staan in die lijst, maar ja, goed, whatever. Het geeft in ieder geval een beeld. Ze gaan economisch gezien voor de rest ook wel best wel, wel oké. Okay. Slowakije, zeker voor een land dat de overstap heeft gemaakt, hè, van planeconomie naar vrije markteconomie. Dat valt ook wel de rest van de wereld op. En dan krijg je al snel een titel.
De blauwe tijger?
Nee, maar je zit er niet ver vandaan.
Is het de Centraal-Europese links?
Nee, je was er echt. Serieus, de Tatra Tiger.
Oh, het is zo dichtbij.
Toen, nice. ik begin er wel echt een beetje Hollywood-achtige vibes van te krijgen, hoor. Je hebt die Aziatische tijger, je hebt de Keltische tijger, je hebt de Baltische tijger. Ja. Dat is normaal. Maar ja, goed, dat is wel iets wat mensen snel begrijpen. Dus ik begrijp het ook op zich wel.
De Tatra-tijger.
Ja, de Tatra-tijger, dus dat zijn ze. Ze weten wel wat buitenlandse investeringen aan te trekken. Vooral door hun politieke stabiliteit. Als in, het is niet compleet chaos daar. Ze liggen midden in Europa, dat is fijn. En de lonen zijn best wel laag. Dus het beste voorbeeld daarvan zijn investeringen in de auto-industrie. Na de omwenteling kwamen er allemaal merken die hun productiefaciliteiten hier openden. Dus Volkswagen. Daar maken ze echt van de up tot aan Lamborghinis. Van Volkswagen. Yeah, okay. Peugeot Citroën zit er. Kia zit er en Jaguar Land Rover zit daar ook. En Volvo komt er binnenkort nog bij.
Maar even, dat is toch vet onhandig? Want dan heb je zo'n auto gemaakt. En dan kan je hem eigenlijk alleen maar in Europa, zeg maar, kwijt. Ja. Want je kan hem nergens anders heen varen. Want dan moet je, moet je sowieso door een ander land heen. Want je hebt die Slowakije zit serieus best wel ver van de eerste beste haven.
Ja, dus hij zou eigenlijk doen een ex-communistisch land dat aan de zee ligt. Die Gdansk of zo.
Bijvoorbeeld, ja. 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 Ja, maar toch heeft Tsjechië ook een grote auto-industrie. Trouwens, over de Tsjechische auto-industrie gesproken. Vet jammer dat het automerk Tatra Tsjechisch is en niet Slowaak.
Skoda dus ook. Dus in Tsjechië gaan we het ook nog wel over de auto's hebben.
Ja.
Maar dit alles maakt Slowakije dus wel tot 's werelds grootste autoproducent per hoofd van de bevolking.
Goed feitje.
Elektronica en tech, die gaat ook best wel lekker. En als je denkt van ja, zo'n hoofdstad helemaal aan de rand van je land, is dat handig ja of nee? Antwoord is wel als er een Wenen tegenover ligt.
Ja.
Dus daar zie je ook wel veel economische uitwisseling. Ik zat ook te denken van, als wij al goedkoop tanken over de grens als Nederlanders, wat zullen zij dan allemaal wel niet doen? Weet je wel? Wat zullen zij dan zijn voor Wenen?
Ja.
Mooi wordt ook wel duidelijk dat als je kijkt naar het vliegveld van Wenen, wordt door Slowaken veel meer gebruikt dan het vliegveld van Bratislava.
Ja, veel beter verbonden. Ja, en volgens mij ook als je met Ryanair of zo naar Wenen vliegt, dan vlieg je ook op Bratislava. Want die gebruiken juist weer het vliegveld van Bratislava.
Oh ja.
Dat is ook echt insane. Je vliegt van een ander land.
Dat is wat Bergamo voor Milaan is, maar dan ga je wel nog een landsgrens over. Heb je trouwens enig idee? Andere landen die of andere hoofdsteden van volwassen landen die op een landsgrens liggen?
Kinshasa?
Ja, dat is goed. Samen met Brazzaville.
Ja, heel goed. Dat wil ik nog even. Buenos Aires.
Aan de kust, hè?
Ja, kan je gooien. Je kan
gooien?
Knappe jongen.
Ja, ik heb een gooi te spelen. Hè?
Ik wil hier even over nadenken. Of the record, zeg maar.
Ja, dat mag. Dat is
een mooie vraag.
Kom zo meteen wel terug.
Kopenhagen telt dat dan ook?
Nee, is ook te veel water.
Vaticaanstad en Rome zijn een beetje flauw.
Ja, Vaticaanstad is in dit geval geen volwassen land, maar Italië zeker wel. Dus Rome is wel goed.
Oké, dus Monaco slaan we ook even over. Vaduz en zo.
Kun je het ook zo laten?
Ja.
Luisteraars, verdienen jullie maar in.
Ja, schrijf maar onder de Instagram post als je hier nog een goed antwoord op weet.
Ja, zeker. Maar het is al een leuke categorie. Dus,
dus ik moet leven zonder de wetenschap wat de rest is.
Kijk maar eens een keer op onze Instagram, Hugo.
Ik ga hier natuurlijk de rest van de aflevering over nadenken.
Ja, dat mag. Hoofdstukje kunst, cultuur en het leidende voorwerp Slowakije. Namelijk, in de filmwereld zijn ze echt fucked de hele tijd.
Ik weet wel waar je me
jazeker. Een van onze favoriete films van onze studententijd ongeveer was wel Eurotrip. Het is echt een vrij lage budgetfilm van een groep Amerikaanse tieners die dan door Europa gaan toeren en dan per ongeluk in Bratislava belanden. Maar waarbij ze dan heel weinig geld hebben en erachter komen dat je met heel weinig geld een bizar, excentriek en dure nacht kunt hebben en heel veel geld kunt uitgeven en zo. Omdat dat zeg maar, dat is met een kleine verwijzing van jou, Bratislava ligt in Slowakije. En Slowakije is een super arm gierland waar je helemaal niks mee kan, zeg maar.
Ja, dit was typisch een film die in de jaren zero's wel nog gemaakt kon worden en nu gelukkig niet meer.
Die scène is ook dat ze in Nederland zijn. Dat is zo overduidelijk niet in Nederland opgenomen. Dat is gewoon echt tenenkrommend.
Geen flauw idee waar jullie dat van
hebben. Nee, we zijn zo vaker bij de film
langs meegegaan. Ja.
Ik voel me wel blij dat ik een keer meedeel.
Ja, inderdaad.
Maar het is niet echt de haute cultuur dit. Maar
Nee, dat is zeker waar. Je hebt ook nog een andere film, een horrorfilm, Hostel. Misschien wel van gehoord. Ook halverwege de zero's uitgekomen. En daar werd je ook weer met een Nederlander trouwens. Ik weet niet precies waarom het met Nederlanders is, maar daar werden ook mensen zeg maar gemarteld en vermoord in een hostel in Slowakije. Waardoor dus bij twee keren Slowakije de tourism board van Slowakije moest gaan zeggen... ja, hallo jongens, zo is het hier niet. Weet je, het is best gezellig hier. Het is niet heel vervelend allemaal.
Ja, want die beelden ook van Eurotrip, die zijn opgenomen in een Tsjechisch stadje trouwens.
Ja, hier dus ga je
ook niet in een buitenwijk in ieder geval van Bratislava.
Ja, nee, en bij die hostel, dat is gemaakt door de filmmaker Eli Roth... En die zei op de kritiek, zei die duidelijk... ja, hallo, naar Texas Chainsaw Massacre gaan mensen ook toch nog steeds naar Texas. En ja, oké, okay, fair enough.
Makes sense.
Maar ja, Texas is wel iets bekender dan Slowakije, dus ik snap ze wel. Goed, qua schilderskunst hebben ze wel een grote naam. Want beide ouders van Andrew Warhol zijn Slowaaks.
Mm,
en Andrew Warhol kennen jullie sowieso. Een van de protagonisten van de pop art. Is geboren als Andrew Warhola Jr. Die is vernoemd naar zijn vader, die eigenlijk André Warhola heette. Dus eigenlijk heet hij gewoon André Warhola Jr. Ja, Andrew Warhol klinkt natuurlijk net iets beter. Ik vond nog weer zo'n feitje waarbij je kan zeggen dat dat iedereen het altijd zegt over Andrew Warhol, maar dat het niet over Andrew Warhol ging, weet je wel? Dus dit is namelijk de quote die iedereen toeschrijft aan Andrew Warhol. In the future, everyone will be famous for 15 minutes. Wat nu heel vaak wordt aangehaald van, oh ja, mensen gaan op TikTok en Instagram en zo proberen ze bekend te worden voor de 15 minuten.
Oh ja.
Maar dat is dus niet een quote van hem. En het verhaal daarachter is best wel grappig. Want er was dus ooit een tentoonstelling over hem in Zweden, waarbij het programmaboekje gevuld moest worden. Toen zei de curator tegen de schrijver van dat boekje, zet die quote er maar in, zeg maar, die quote die ik net noemde. En toen zei die schrijver, ja, maar dat heeft hij nooit gezegd en dat is niet mijn opdracht. En toen zei de curator, ja, maar hij had het wel kunnen zeggen. En zo is die quote de wereld ingekomen, alsof die echt van Andrew Warhol was.
Oh, dat is wel echt vies, hè?
En het staat nu bijvoorbeeld op een muur in Rotterdam, gewoon als een quote van Andrew Warhol.
Zo, wel een goed feitje. Ik begin ook wel steeds beter te begrijpen waarom je zei Slowakije is hier het leidend voorwerp.
Ja, ja.
Ik kwam nog een paar Amerikanen tegen met Slovaakse roots trouwens.
Ja, maar dit vind ik altijd lastige lijntjes. Ga je Angelina Jolie en zo noemen?
Of, ja, en Paul Newman.
Paul Newman. Ja, maar
John Bon Jovi.
Ja, klopt.
Maar zijn die dan niet voor 1/16
ja,
Slowaaks?
Ja, dat is het, zeg maar. Want Amerikanen, zijn dit soort lijstjes lastig. Geven. Dat is waar. Maar bij Amerikanen zijn dit soort lijstjes heel lastig. Omdat één, ze zijn nooit Amerikaans. Dus ze zijn altijd Iers-Amerikaans, Italiaans-Amerikaans, Slovaaks-Amerikaans, whatever. En iedereen zoekt tot in een treurnis zijn 1/16 heritage op, omdat ze daarmee iets hebben om te pronken.
Okay,
maar inderdaad, volgens mij was het de oma van Angelina Jolie die uit Kozetje komt of zo. Maar goed, okay, bij deze wil ik jullie dan best geven.
kunnen we in de Verenigde Staten onze aandacht ergens anders opleggen?
Nou goed, we gaan naar de muziek. Eerst even een quizje voor jullie. Ik ga jullie een instrument laten horen en ik wil dat jullie aan mij gaan omschrijven hoe jullie denken dat dit instrument eruit ziet. Komt-ie.
Ik zie een soort fluit voor me. Een soort buisachtig.
Ja, dit is echt een soort van... misschien een stalen panfluit of zo.
En doe eens afmetingen?
Ik denk plastic.
Plastic? En wat voor afmetingen hebben we het over?
Ja, toch wel half meter of zo.
Ja, een metertje.
Metertje?
Ja.
Ja. Nou, die zitten best in de buurt. Een soort rechtopstaande didgeridoo van... kan wel 2 meter hoog worden. Die mensen dan met 2 handen in hun handen houden.
Ja. Materiaal?
Hout. Of bamboe.
Wow, okay. Ja, je laat hem nu even zien. Maar dit is wel een indrukwekkend ding inderdaad.
Ziet er een beetje uit als een fagot.
Ja, ik vind het er gewoon uitzien als iemand die een didgeridoo heeft gemaakt. Alleen aan een rechte pijp. En dan gewoon een soort voor zijn neus houdt. Want je blaast ook gewoon rechtdoor. Hè? Je staat gewoon zelf rechtop. Je blaast rechtdoor een pijp in. En die gaat ook gewoon omhoog.
Ja, vandaar fagot.
Maar ik mag dit geluid wel.
Ja, ja, het is een beetje didgeridoo-rig. Maar echt zo'n heerlijk oud... plattelandsinstrument die herders gebruikten, weet je wel. Nou goed, ze gebruiken hem nog steeds. Wat de muziek zelf betreft, ze hebben veel klassieke componisten voortgebracht, zoals wel meer landen in die regio natuurlijk. Hè. Ze zitten natuurlijk op een steenworp afstand van Wenen, dus daar zit ook nog wat een en ander. Maar ik wil het wel even hebben over de popmuziek, want het is lang geleden, maar we mogen het weer een keer hebben over het Eurovisie Songfestival.
Ja.
Ja.
Het is echt een dingetje van jullie samen.
Ja, ik vind het leuk.
Ik vind het ook altijd leuk. Slowakije heeft 7 keer meegedaan. Het Eurovisie Songfestival. En het was niet allemaal heel boy dan. Ze debuteerde in 1994. En in de eerste 3 finales waarin Slowakije deelnam, kwamen ze niet verder dan de 18e plaats. Dus door slechte resultaten zijn ze dus gedegradeerd naar zo'n subgroepje. En uiteindelijk hebben ze zich in 1999 teruggetrokken van überhaupt deelname.
Ja, en in 2009 zijn ze weer teruggekomen. Maar in 2012 hebben ze weer de stekker eruit gestrokken... omdat ze gewoon poepslecht zijn en nooit de finale hebben gehaald.
Echt?
Ja. That's
hoe
it.
Dan?
That's it voor Slowakije.
Maar ik vind dit wel voor ze spreken eigenlijk. Ja. Dat je gewoon denkt van oké, we gaan ons weer even beraden... want dit was niet best.
Ja. Ons pas bescheidenheid.
Ons pas bescheidenheid. We zien jullie over een jaar of vijf.
Ja, maar ze hebben dus gewoon al 11 jaar weer niet meegedaan. Hè? Maar goed, maar eerlijk is eerlijk. Er was een liedje uit 2010... waarvan iedereen van tevoren dacht... of niet, ik zeg iedereen... waarbij heel veel boekies van tevoren dachten... oh, dit zou wel eens een winnaar kunnen zijn. Dit is echt een grote hit en het kan wel eens een winnaar zijn. En die ga ik jullie nu laten horen. Het is het nummer Horroroni van Christina. En ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Komt ie. Oké, sowieso in je eigen taal zingen. Altijd goed.
Altijd goed.
Ja. Catchy refrein wel.
Ja, ja.
Maar ik vrees dat de boekjes ernaast zaten.
Ik denk dat dit is ook echt wel precies altijd mijn probleem met het Songfestival. Want in mijn gevoel is dit nummer in alle talen wel een keer gemaakt. Het geeft gewoon de totale willekeur aan van al die nummers. Al die nummers kunnen de hele tijd overal vandaan komen.
Max mag niks meer zeggen.
Nee, inderdaad. Dit nummer kan toch ook uit Zweden komen? Of uit Portugal? Of uit
Zweeds. Er zit toch geen Zweedse roots in?
Nee, dat snap ik. Maar het zou zo mooi zijn als die Songfestival nummers veel meer in zich hebben van het land waar ze vandaan komen.
Dat hebben ze ook wel. Je moet gewoon meer kijken. Ja. Er zit Max, echt wel fado bij Portugal. Het gaat om Europese integratie. Het moet juist allemaal op elkaar lijken.
Ook dat nog. Doel.
Lekker. Maar ze werden laatste met het nummer. Joep. Ja, ja lekker gewerkt. Maar goed, een ander hitje is van Celeste Buckingham. Turbo-Slovaakse naam, zoals je hebben gemerkt. Ze heeft een Amerikaans-Ierse vader en een Iraans-Russische moeder. Is geboren in Zwitserland en woonde de eerste 4 jaar van haar leven in Anchorage, Alaska.
Oh, dus volgens Hugo Noordman is zij wel echt Slovaaks dan.
Ja. Ze werd ooit vijfde bij het tweede seizoen van Česko Slovenska Superstar. maar ging daarna op zichzelf verder en niet onverdienstelijk, al zeg ik het zelf. Ik laat het nummertje Run, Run, Run horen.
Catchy.
Ja, dit is zeker leuk.
Een heel klein drumbeetje.
Alles deze niet kunnen afvaardigen. Ja, 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 misschien. Misschien dat het in de toekomst nog kan, want ja. Zij kan dit gewoon nog. In dat jaar van de Česko Slovenska Superstar werd ze dus vijfde. Nu wil je natuurlijk ook weten wie dat jaar won. Dat is deze man, Lukáš Adamec.
Dat is Disco Disco Partizani.
Het is een beetje Balkanbeat.
Ja, een beetje Tatra
Beats. Hey, misschien kunnen we Tatra Beats munten, die term. Is ja. Zou die bestaan?
Ik hoop het.
Nou, bij deze. Maar ik moest ook nog het aller... misschien wel bekendste artiest van heel Slowakije. Daarmee wil ik afsluiten. Nou, als je het hebt over 80's... en als je het hebt over echt een fantastische, heerlijke 80's sound... dan heb je in Slowakije echt wel... ben je aan het goede adres bij Maria Gombitova. Dit is het nummer Colosseum.
Heerlijk. Achter het ijzeren gordijn dit, hè?
Ja, daar hebben we er ook wel best wel veel van gehad. In Letland hadden we er ook eentje, ik kan me nog herinneren. Ja, zo'n 80s ballad.
Ja, heel goed. Cool. Ik hou ervan.
Mooi. Dan gaan we de keuken even doen. En ja, ik had gezegd, daar lijkt hij op Tsjechië, maar is wel een beetje flauw. Het is best wel een prima keuken. Het is echt zo'n keuken waar je het warm van krijgt. Zo'n gevoel had ik er een beetje van. Dus gevullende gerechten, stoofpotjes, veel vlees, veel deeg. Ze hebben ook een nationaal gerecht en dat illustreert het misschien wel goed. Prinsjove halushki. Ik werd er meteen wel blij van. Het is een soort gnocchi met daarop een saus van gesmolten schapenkaas. Dus je bord is een beetje een wit heuveltjeslandschap. Zo moet je het een beetje zien.
Een soort Tatra.
Ja, maar dan wel iets minder grillig. en de liefhebbers die zeggen dat het wel het lekkerste is... met wat uitgebakken spekjes erop. Zelf weten. Maar de aandacht is gewekt. Want diezelfde brinja kaas... die gebruiken ze dus ook als vulling voor hun pierogi. Dus de Poolse ravioli. Dus deegpakketjes met dus schapenkaas erin. En die combinatie van koolhydraten met zuivel... die is wel echt geliefd bij veel Slowaken. Dus ze maken bijvoorbeeld ook pasta met huttenkees en spekjes. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat gerecht met die schapenkaas, die gnocchi. Maar dit is een beetje de lijn waarop ze zitten, weet je wel. Zoetigheden zijn vooral cakes, gestoomde van die buns en koekjes. Vaak wel met Centraal-Europese gerechten of ingrediënten als dingen als maanzaad en zo. Daar koken ze veel mee.
Oh, ja.
Ze drinken ook wel kofola. Dat is de Tsjecho-Slowaakse variant van cola.
Kogola?
Kofola.
Oh, kofola.
Bevat 30% minder suiker en 50% meer cafeïne. Dus dat is wel voor de geoefende trucker, zeg maar. En het is ook wel ja best wel chill eigenlijk dat gewoon zo'n oude cola variant gewoon nog steeds overeind staat in je keuken. Ja. Dat vind ik dan toch wel weer knap van ze.
Ja, dan kennen die oud-communistische landen sowieso nog wel.
Ja, dat kwas en zo. Ja. Ja, zeker. Voor het sterke spul trouwens wat ze drinken, daar ken je wel waarschijnlijk vooral de Slivovic.
Ja.
Die valt onder de Palenka. Beetje de categorie van wat ze in het Duits dan oobstschnaps noemen. Hebben jullie enig idee met welk fruit dat Slivovic gemaakt wordt?
Perzik. Pruim.
Pruim is goed. Ja, jammer dat het nu geen straf is die Leo moet drinken.
Nee, zonde.
Volgende keer neem ik die weer mee. Maar wat ik wel mooi vond, het culinaire rijexamen is toch wel wat ze met kerst veel eten. Dus niet even die karper, maar ook geen lijst met enge ingrediënten als kippenvoetjes en schorpioenen en zo. Maar gewoon echt een klassiek gerecht uit de streek. Kapusnitsa. Dat is zuurkoolsoep met ham, worst, paddenstoelen en smaakmakers uit de huug. Let op, karwijzaad en paprika poeder.
Oh,
maar goed, ja, zuurkoolsoep. Ja, waarom ook niet? Maar ja, dit is dus wat men daar graag eet. En ik denk toch wel dat als je dat goed kan waarderen, dan kun je Slowakije goed waarderen.
Ik moet toch maar een keer proberen zuurkoolsoep.
Ja. Als je die gerechten nou zelf een keer wil maken, de Slowaakse Lidl heeft op YouTube allemaal kookfilmpjes staan van al deze gerechten. Het is wel in Slowaaks, maar wel gewoon best wel goed gemaakt. Kan schelen. Ga er gewoon voor. Je hebt toch niks te doen vanavond. Ga gewoon maken.
Dat is vet. Oké. Tip je wel op de website?
Jazeker.
Oké, goed. Oké, dan afsluiten met sport. Hoeveel Olympische medailles denken jullie?
Ja, ze doen natuurlijk niet zo lang mee, nog. Of tel je Tsjechoslowakije ook mee? Nee,
alleen Slowakije zelf.
En in totaal, niet alleen goud.
Ik denk 25.
20. Veel biathlon.
42.
Oh, toch wel.
Best netjes. Wat denken jullie? Meer bij de zomerspelen of meer bij de winterspelen?
Meer bij zomer.
Dat is bijna altijd zo, hè?
Ja, 32 bij de zomerspelen, 10 bij de winterspelen. Van die 32 medailles bij de zomerspelen haalden ze er 20 met één sport.
Hmm.
Welke denken jullie?
Ja, ik zit een beetje in de hoek van turn of ritmische gymnastiek of zo.
Nee.
Oh. Het zou wel een sport zijn waarbij veel verschillende categorieën zijn. Ik zeg worstelen.
Kano varen.
Oh ja.
Okay. Ja, bergachtig land, veel riviertjes, veel beekjes, grotten.
Ja.
Ook bij de winterspelen zijn ze behoorlijk gespecialiseerd. Want 7 van de 10 medailles bij de winterspelen hadden ze ook met één sport.
Ja, ik zei net biathlon.
Oké, we gaan het even over tennis hebben. Want er komt een absolute grootheid uit Slowakije. Daniela Andusheva, maar die bedoel ik niet. namelijk ook Martina Hingis.
Ja.
Ja, die heeft de Zwitserse nationaliteit, maar ze is geboren in Košice en heeft Slovaakse ouders, dus echt gewoon vol bloed Slovaaks.
Zo speelt ze dan voor Zwitserland?
Ja, daar is ze gaan wonen op jonge leeftijd en dat kwam waarschijnlijk beter uit in veel opzichten.
Lullig, ja. Slowakije.
Ja, best lullig. Ze won namelijk in 1997 de Australian Open. Toen was ze 16 jaar, de jongste Grand Slam winnaar ooit en dat record staat nog steeds.
Dat vind ik altijd wel mooi.
Ja, ze won dat jaar ook Wimbledon en de US Open. Ze verloor in Roland Garros alleen de finale. Anders had ze alle Grand Slams gewonnen op de 16e. Wel, haar grootste successen beleefde ze ook wel als tiener. Want daarna ging het door blessures best wel snel bergafwaarts met haar carrière.
Hmm.
Slowakije is verder echt een heel sterk ijshockeyland. En 2022 wonnen ze brons op de Olympische Spelen met ijshockey. Dus dan ben je echt wereldtop.
Zo,
dan
ben je wel goed, ja.
Maar voetbal is natuurlijk ook hier de populairste sport. Helaas moet je daarbij altijd 11 spelers opstellen. Want anders hadden ze gewoon alleen Marek Hamšík opgesteld. En dan waren ze al 3 keer wereldkampioen geworden. Want die speelde bijna zijn hele voetbalcarrière voor Napoli als aanvallende middenvelder. Echt voetballer van wereldklasse.
Precies, ja. En ruige looks ook, hè?
En ruige looks. Hanekam altijd. Hij is net gestopt. Nog een fun fact over Slovaaks voetbal. Als je in het dorpje Černý Balok een wedstrijd bijwoont van de lokale voetbalclub, dan moet je niet raar opkijken als er opeens een trein door het stadion rijdt. Want er ligt een spoorlijn tussen de tribune en het veld.
Oh ja, dat is echt goud. Ja,
dus wow, die rijdt echt door je beeld heen.
Ik dacht dat die stadion als in Italië met die sintelbaan eroverheen, dat dat al ruig was. Maar dit is,
dit is echt mooi. Ja, het is wel volgens mij een tamelijk amateur level, maar dat maakt niet uit. Maar we kunnen het sporthoofdstukje natuurlijk niet afsluiten zonder het te hebben over een van de grootste wielrenners aller tijden. Peter Sagan.
Yes.
Peter de Grote, bijgenaamd. Het is echt een alleskunner. Dat vind ik altijd heel tof. Hij kwam op in een tijd dat wielrenners zich juist steeds meer gingen specialiseren. Zo niet Peter Sagan. Dus bij de jeugd won hij alles. Of het nou ging om mountainbiken, veldrijden of wegwielrennen. Kon massasprints winnen, goed over kasseis rijden, heuveltjes opknallen, supergoed afdalen. Dus dan kun je heel veel verschillende wedstrijden winnen. De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, 12 etappes in de Tour. 7 keer bracht hij de groene trui naar Parijs. 7 keer.
Ja, dat is echt insane.
3 keer wereldkampioen op de weg. Hij liet zien dat het wielrennen nog een plek was voor alleskunners. En hij heeft ongetwijfeld Wout van Aert, Mathieu van der Poel en ook al Tadej Pogacar geïnspireerd daarbij. Die het huidige wielrennen zoveel kleur geven. Maar,
ja. Maar hij was wel even, kwam net op in een periode dat zeg maar, heel veel wielrenners dat heel best wel mensen het saai vonden. Met 1 of 2 ploegen die alles domineerden en dan bots werden genoemd. Ja. En gewoon non-stop, oké, we gaan grote rondes winnen door gewoon iedereen saai dood te rijden. Zeg maar. En hij, Max, jij had hem ook echt waarschijnlijk fantastisch kunnen waarderen. Want hij deed precies alles wat alle andere mensen verboden had. Ja. Namelijk interviews geven, mensen belachelijk maken, een beetje op het petje slaan van Curse Room. En dan zegt, hey Froomie. Of tijdens een etappe van volgens mij de Tour of Oman of zo, ergens in het Midden-Oosten, dat hij op een gegeven moment met een groepje weg waren. En dat je dan, dus dan heb je die strakke wegen rechtdoor. En was er ergens een rotonde, maar die moest je dan linksom nemen of zo. Omdat rechtsom, daar zat dan een stoeprand. En dan bunny hopte hij gewoon over die stoeprand. Ja. En dan kon hij zo de andere kant van die rotonde op en was hij in één keer weg.
Ja, zeg maar. Hij was zo handig op de fiets. Dus mountainbike verleden. En hij deed ook altijd dingen die je niet verwachtte. Dus gewoon midden in een aanval, in een etappe, gewoon een random aanval plaatsen. Ja. 100 kilometer in de chasse patat rijden, maar toch iedereen denken, wat de fuck gebeurt hier? Niet zo'n goede podcaststem trouwens.
Nee, hij praat een beetje gewoon heel lekker nasaal.
Hij heeft een vrij rare stem.
Echt helemaal geen wielrenkenner, dat weten jullie. Maar ik wist altijd wel net genoeg van de wielrensport om te weten dat Peter Sagan wel echt de grootste rockster van de sport was.
Ja, hij was echt een rockster. Ja, ook vet lang haar en zo. En hij had ook een paar maten die hij overal mee naartoe nam, waar hij dan ook naartoe ging, zeg maar.
Ja. De laatste jaren heeft hij ook niet zo heel veel meer gepresteerd. Hij is dit jaar ook gestopt, net als Marek Hamšík dus. Dus Slowakije heeft in 1 jaar tijd echt zijn 2 grootste sporters verloren.
Oh ja. Nou jongens, Slowakije. Wat maakt dit land uniek?
Ik denk toch wel de ligging op het kruispunt van beschaving. Met Bratislava natuurlijk in het bijzonder. Wat echt letterlijk op dat kruispunt ligt. Ja. Tussen de Slavische wereld, de Oostenrijkse, Duitsstalige wereld, zeg maar. En de Hongaarse wereld. Wat natuurlijk 3 totaal verschillende culturen zijn.
Ja, als je een kruis door Europa trekt, dan kom je vrijwel eigenlijk altijd door Slowakije heen.
Ja. Ja, het is ook een stad die ineens heel erg van zijn westerbuur gescheiden is. Toen ook tijdens de Koude Oorlog.
Ja.
Dus IJzeren Gordijn ging ook dwars daar doorheen. Dus dan heb je steden die altijd best wel veel met elkaar te maken gehad hebben. Wenen en Bratislava. Die lijken ook wel een beetje op elkaar, gewoon fysiek. En ineens krijgen die zo'n compleet tegengestelde manier van bestuur.
Ja.
Dat is wel echt lijp.
Ja.
Wat ik ook wel mooi vond is dat ze eigenlijk sinds dat ze nu van Tsjechië gescheiden zijn, dat ze voor de eerste keer het gewoon zelf mogen doen.
Ja.
Dus het is altijd grappig om te kijken van wat komt er dan uit Slowakije. Maar heel veel mensen uit de geschiedenis, dat zag je ook wel in al die hoofdstukjes. Dat zijn mensen die waren onderdeel van het Habsburgse Rijk. Of die leefden in Oostenrijk, Hongarije. En als je nu terug gaat rekenen met de grenzen van nu, waren ze Slowaken. En natuurlijk die identiteit bestond wel. Maar die is pas echt voor de eerste keer zelf een land geworden sinds 1992. Dat is best wel lijp.
Ja, ja. En wat gaan jullie doen als we 1 dag daar zijn?
Ja, ik ga wel naar die Tatra, denk ik.
Ja? Welke Tatra?
De Hoge.
Ja?
Ja.
Ja. Ga niet zo grot in?
Nee, mag ik niet heen, hè?
Ja, mag niet grot naar de Melkwegzaal.
Nee, ik ga op zo'n kuur.
Ja, ik ga zo'n speleotherapie.
Ik ga zo'n lichtbedje. Ja. En dan met zo'n plakkertje over mijn hoofd. En dan kan ik niet zien in wat voor mooi grot ik leef, maar... Ja, zit ik wel lekker tussen die mineralen en zo.
Ja, sinds ik ooit naar mijn ouders op mijn 8e, weet ik veel, mee ben genomen naar de grotten van Han. Ja. Ons wel bekend. In de Ardennen.
ben ik wel, zeg maar, heb ik nooit meer echt een grot bezocht. Moet ik heel eerlijk zeggen. Het is niet iets wat ik doe als ik ergens op reis ben of vakantie. Dus ja, voor Slowakije. Weet je zo, als het een land is met grotten, dan is het deze wel. Dus dat ga ik, ik ga wel absoluut even een grottentour doen.
Geen zo'n stallig mietje afbreken.
Ja. Ik ga ook wel naar de bergen. Maar ik ben ook wel juist benieuwd naar de dorpjes in die regio's. Want het is nou niet echt economisch kerngebied van Europa. Dus ik verwacht dat je daar echt gewoon op heel veel plekken de tijd kan zien stilstaan.
Ja, dat dorp wat jij op een gegeven moment noemde, dat echt zo'n dorpje is dat nooit uitgebreid is. En daar kun je echt nog zien hoe het was in 1800 of zo.
Ja, daar heb je er echt nog veel van. En ja, het is natuurlijk ook een gebied wat heel lang... Ja, het is echt continentaal. Ja. Echt heel ver van de zee. Dus dat doet ook altijd wel iets met de geschiedenis en met de manier van handel drijven. Dus ik ben ook wel benieuwd naar het culturele verleden van die bergregio.
Ja, het is ook wel echt lijp dat het gewoon midden in al die machtige rijken lag. Maar dus altijd wel perifeer is geweest.
Ja, dat is inderdaad wel grappig.
Ja. 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 Okay. Nou jongens, we hebben de belofte al gemaakt. We gaan een keer naartoe. Heel erg bedankt dat je luisterde naar dit hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Je hoorde Leo Moelis, Max Gerts en Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die doet voor ons weer de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben, laat het vooral even weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas of op de mail info@grotepodcastlas.nl. En kijk natuurlijk op de website om even alles na te lezen. En volgende week reizen we weer door en dan bezoeken we een heel ander land, namelijk Mozambique. Zboom.